Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Welkom weer bij Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Een extra uitzending, jawel. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En we gaan even een paar afleveringen terug in de tijd toen jij, Kirsten Jan, een oproep deed.
Smeekbeden aan Roel, kom jij alsjeblieft wel, want ja, niemand wil komen. En hoe droevig is dat?
Ja, wat denk je wat? Hij is hier, Roel Maaldrink, presentator van NPO-programma Plakshot, maar daarvoor al bekend geworden met zijn online programma Voxpop.
Maar je wordt wel gekieteld door ook bekende Nederlanders. Jan Verstee gaat u kietelen bijvoorbeeld?
Nee, dat maakt me niet uit. Maakt me niet uit wie kietelt. Ja, maar ik doe gewoon geen 50 uur kietelen.
Zijn weer knotsgekke dagen in Den Haag. Oh, wat een gedoe. Daarom ga ik weer een aantal leuke gesprekken voeren met politici. Ik ben benieuwd of ik ze te pakken krijg. Dan zoeken we eigenlijk alleen nog een vlot woord om mee af te sluiten. Ik dacht zelf aan toedeledokie. Houdoe!
Ja, welkom Ron. Ja. Ja. Leuk dat je er bent.
De smeekbedes
Ja.
Zijn verhoord.
Amber wilde niet komen, maar Roel Maaldrink wilde wel naar onze show komen. Dankjewel, tof dat je er bent. Om te praten dus over Plakshot, maar ook over humor op televisie. Het eerste seizoen van Plakshot zit erop. De tweede komt er al aan, hebben ze al bekendgemaakt. Hoe kijk je terug?
Jeetje, we gaan gelijk de diepte in.
Daar staan wij bekend op hier met z'n tweeën.
Hoe kijk ik terug? Ja, ik vond het was bijzonder leuk om te maken.
Wat je ervan had verwacht ook?
Ja, het is lastig zo om na afloop te denken, wat had ik eigenlijk überhaupt van verwacht? Maar het was, ja, het is wel lastig. Het is anders dan. Er valt zoveel over te zeggen. Je moet het een beetje toespitsen, Jelle.
Nou ja, ik wilde zeggen, wat ging er door je heen? Maar we kennen je natuurlijk van je online programma van Voxpop. Nu heb je ervoor gekozen om televisie te gaan maken, lineaire televisie. Laat ik daar dan maar mee beginnen. Hoe was het om voor het ouderwetse buis te werken?
Ja, dat is wel anders. Dus ik maakte die Voxpop-video's. Dat maakte ik. Was eigenlijk ook best wel een beetje lineair. Ik maakte wekelijks voor het AD en voor mijn eigen kanalen een grappig satirisch straatinterview van 2-3 minuten. En dat verscheen op het AD elke woensdagmiddag om 12 uur. Dus dat is ook wel. Dus elke dinsdag draaiden we dan. En dan dinsdagavond monteren en woensdagochtend monteren. Dus dat is eigenlijk ook wel redelijk lineair. En nou is het dus een programma van een half uur waar we 7 afleveringen van gemaakt hebben. En wat eigenlijk de grootste uitdaging was hoe ga je van die filmpjes van 3 minuten opeens een programma maken van een half uur. En hoe hou je daar de kijker vast? Hoe hou je het leuk? Wat ga je doen naast die straatinterviews? Maar ook, als je 3 minuten maakt, dat kun je de dag van tevoren opnemen. En dan zit je op de actualiteit. Bij 30 minuten ja, is dat moeilijker, want je kan niet allerlei filmpjes gaan opnemen de dag daarvoor. Dus je moet ook meer een beetje vooruit plannen. Van wat verwacht je dat het nieuws komt? Wat is tijdloos? Dus die mix is heel anders om te maken.
En dan moet je denk ik met een heel team samenwerken, denk ik, toch? Of kan je ons meenemen? Met hoeveel mensen werk je dan aan dat programma? Want daarvoor Voxpop deed je echt in je eentje, neem ik aan.
Ja, ik had zo'n mensen die met me meedachten. En ik had Miguel, mijn vaste cameraman, met wie ik dat draaide. En bij Plakshot hebben we een team aan schrijvers. Dat zijn zo'n 5-6 mensen. Ook een aantal mensen in de voorbereiding een beetje geholpen hebben. Maar we zijn nog met 5-6 schrijvers. Eindredacteur, samensteller, producer. Dus dat is fijn, omdat je zeker ook bij de weken dat we gingen uitzenden, er gebeurt zoveel. Dus we zijn de studioteksten aan het schrijven, filmpjes aan het opnemen. Ik doe nog steeds voormontages van alles wat ik film. Dus je hebt geen tijd om 's avonds ook nog naar alle talkshows te kijken. En ik probeer elke dag nieuws de volgende krant te lezen, maar je mist heel veel dingen. Dus het is heel fijn om een groot team te hebben, zodat je gewoon echt letterlijk kan verdelen. Jij kijkt Jinek, jij kijkt Op 1, jij kijkt Nieuwsuur.
Het is echt werk in één keer, hè? Voxpop, een beetje oneerbiedig gezegd, is ja, nou ja, meer hobby, iets waar je heel goed in was, wat meer ongedwongen. En nu is het echt gewoon hard werken, lijkt me.
Ja, tegelijkertijd vond ik het ook niet eens zo heel anders. Het plezier en de thematiek die ik bij Voxpop aanboorde, had ik eigenlijk net zo wel bij Plakshot. Alleen het is groter. En je moet een half uur vullen en opeens werk je met een team. Wat eigenlijk hartstikke leuk is. Want mensen zien weer totaal andere dingen. Hebben weer andere ideeën. Hebben weer andere grappen. Maar bijvoorbeeld hebben we opeens allemaal liedjes gedaan afgelopen seizoen. Dus opeens was ik ook aan het zingen.
Wil niet komen op Clubhouse, want Clubhouse daar ben ik alleen. Wikipedia betreft, daar zijn de feiten niet gecheckt.
Is het leven op Habbo?
Is het leven op Habbo, ja. Dus dat is ook leuk, dat je opeens hele andere... Dat straatinterview, dat heb ik van Voxpop iets van 150 afleveringen gemaakt. En ik ben ook wel blij dat het gelukt is in Plakshot om andere vormen te doen. Dus dat straatinterview zit er ook wel in, ook wel in andere vormen. Maar er zitten liedjes in, meer sketchachtige dingen, veel meer columnachtige vormpjes.
Ja.
Dus dat vind ik heel leuk, dat het veel breder is dan die 3 minuten.
Je moest echt een formatje verzinnen. Nou, tegenover jou zit echt een formatlegende, bekend van onder meer Singletown. Ja. Heb je dat dan zelf moeten doen?
Nee, het is wel het is grappig. Ik heb dit format, ooit 4, 5 jaar geleden ben ik er ooit een keer mee gaan leuren. Wat ook een format was van, een van de pijlers van Plakshot is dat ik in de huid kruip van allerlei media. Dus ik ga als Rudy van de DDR, de Deutsche Demokratische Rundfunk, ga ik de straat op als Duitse verslaggever. Een soort roddelverslaggever. We hebben clown Jari, de politieke clown op het Binnenhof. En ik had een aantal jaar geleden al een soort format bedacht waarin dat ook, waarin je allerlei, dat had ik Televisie is dood, had ik dat genoemd. Wat natuurlijk niet per se de beste titel was. Maar daarmee was ik de hort op gegaan en toen maakte ik Voxpop nog niet. En toen, dat schoot allemaal niet zo op. Maar dat is heb ik wel een beetje het leidraad genomen voor dit format. En toen ben ik samen met Human Factor, de producent, zijn we dat gaan uitbouwen. En dat was een coronatijd. Dus was eigenlijk die woonkamer wel heel logisch, omdat het ook de plek waar de kijker zat. Nou goed, en zo zijn we dat helemaal gaan uitbouwen. Maar dat vond ik eigenlijk een heel leuk gedeelte, juist ook om dat format met ze te ontwikkelen.
Structureren. Human Factor is ook de producent van Lubach.
Ja.
Staat bekend om hele sterke, actuele comedy formats.
Koef Noen maakt ze ook bijvoorbeeld.
Koef Noen, inderdaad. En eigenlijk...
M, het satirische programma.
M, het zwaar satirische dagelijks programma. Het leuke is van jouw programma en natuurlijk ook van Lubach en ook een klein beetje van dit was het nieuws wat dan niet door Human Factor wordt gemaakt, is dat het natuurlijk comedy formats zijn die gebaseerd zijn op de actualiteit. Kan jij een beetje vertellen, hoe ziet dan zo'n week eruit? Want even tot hier staat ook natuurlijk, wat door Medialijn gemaakt wordt. Het is hele lastige formats om te maken, want je moet heel erg, je moet actuele grappen hebben. Dus je bent door de week ben je aan het werk en op het allerlaatste moment opnemen. Kan jij een beetje uitleggen hoe dat dan een beetje eruit ziet, zo'n week? Want jullie hadden meteen de dag na uitzending gaan jullie waarschijnlijk weer zitten.
Ja, we gaan beginnen, de week begint dinsdagochtend. Dus dan begint de week met een, althans de week dat we beginnen met vergaderen. Dus we beginnen dinsdagochtend met een brainstorm, wat eigenlijk meer een pitchronde is. Dus iedereen heeft de dagen daarvoor wat ideeën voorbereid. En die gaan we dan allemaal pitchen. En er wordt een soort selectie van gemaakt. Van, oh ja, dit vinden we leuk. En dat zijn dus zowel filmpjes als studioverhalen, woonkamerverhalen. Dus daar komen alle ideeën uit voort. Dan gaan we dinsdagmiddag gaan we een aantal van de ideeën uitwerken. Kijken wat is haalbaar. Maar ook, is dit zondagavond nog actueel? Of is de kans toch wel groot dat we ingehaald worden? Woensdag zijn we daar mee bezig. Dan op donderdag was altijd een draaidag. Dus was ik eigenlijk bijna de hele dag op pad. Om iets van twee filmpjes te maken. Dan donderdagavond maakte ik daarvan een voormontage. Dan vrijdag was voor mij een combinatie tussen de verder met de montage van die video's. En... verder gaan met de studioverhalen, de woonkamerverhalen die we geschreven hadden. Het was vaak tot vrijdagavond laat, waren er nog een puntje op de i aan het zetten. Maar bijvoorbeeld ook dat er nog een persconferentie was. En we namen op zaterdag op, niet op de zondag, omdat die opnames best wel bewerkelijk zijn. En die eindmontage vanwege al die filmpjes nog best wel een klus is. Dus zaterdagavond dan de eindmontage. En dan zondag vrij. Dan heb je zondagavond al de uitzending. Dus dat is ook, zit je ook een beetje tegenaan te... hikken. En dan maandag vrij. Maar maandag is eigenlijk ook weer de dag dat iedereen bezig was met die pitch voorbereiden. En wat dus heel belangrijk was, we begonnen iets van 2 maanden van tevoren. We hebben van tevoren ook al verhalen in de stijgers gezet en bepaalde filmpjes al opgenomen. Omdat je gewoon niet in die week zelf alles kan doen.
En is dan maandag iemand die gelijk als eerste de kijkcijfers checkt en dat je het daar gelijk dan over hebt? Is dat
nee,
een ding?
We hebben het eigenlijk helemaal niet over de kijkcijfers gehad. Nee.
Nou ja, dat haalde Kirsten Jan aan van Lubach, die begon...
Ja, die begon relatief laag eigenlijk de eerste seizoenen. En die is steeds iets meer omhoog gekropen, uiteindelijk met gigantische cijfers natuurlijk. Dus, ja. Dus dat heeft tijd nodig. Ik denk dat al dit soort formats hebben tijd nodig. Even tot hier iets minder. Die kwam natuurlijk uit de quiz met Paul de Leeuw toen nog. En dat was al een groot succes. Dus toen ging iedereen ook wel kijken naar Even tot hier. Dus die had niet zoveel tijd nodig. Maar en dit was het nieuws, zit ik even te denken. Want ik vind dat eigenlijk, dat zijn de formats die gaan over actualiteit en humor. En dit was het nieuws, dan noem je dan een panel comedy format. Er zijn er heel veel van in Engeland. En dit was het nieuws, komt uit Engeland. Have I got news for you in Engeland. Maar Lubach, Even tot hier en Plakshot zijn eigenlijk formats. Ja, het is heel lastig om ze te betitelen als format. Hè. Het is een soort, of het is wel een format, maar ik bedoel de naam qua format. Het is actualiteitscomedy of zo. Ik weet het niet eens. Hebben ze er een naam? Is er een naam voor te verzinnen eigenlijk voor dit soort formats? Ik weet het niet eens.
Mooi dat jij dat niet weet.
Nee, ja, nou, dat is heel lastig.
Er zit ook veel in, want aan de ene helft is natuurlijk een soort, toch een soort studioprogramma. De andere helft is een soort sketchprogramma, maar het zijn ook nog eens een keer niet sketches, ja. Maar het zijn ook, ja, je zat verborgen camera, maar dat zit ook niet, want de camera is zichtbaar. Dus het is een soort allegaartje. Van,
ja, het is heel leuk en het werkt, maar ik zou niet zo goed weten hoe je het moet noemen inderdaad.
Waarom vind je het eigenlijk zo leuk om te doen, actualiteit vermengd met humor? Ik ben, gelijk erbij zeggen, echt fan van jou, van Foxpop.
Ja.
Dat is echt geniaal. Maar ben je dan ook het type die mop staat te tappen op het feestje en altijd dacht, ik ga lollige video's maken? Of was dat het niet?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, wat ik het leuke eraan vind is wat het leuke van actualiteit is dat je iets kan signaleren in de maatschappij waar je natuurlijk zo vroeg mogelijk mee wil zijn. Dus dat je dingen ziet voor het andere ze zien. En het leuke, als je dat satirisch maakt, dat je net die omkering maakt of net dat ideetje ermee hebt dat mensen denken, oh ja, ja precies, ja dit is wat er aan de hand is. Ik had bij Volkspop ooit een video, in de tijd dat allemaal mensen zeiden, je kan tegenwoordig niks meer zeggen. En toen ging ik aan mensen op straat vragen, kun je tegenwoordig nog alles zeggen? Nee, je kan niks meer zeggen. Ja, wat kun je dan niet meer zeggen? Ja, nou ja, misschien kun je nog wel alles zeggen.
Ja.
En dat is leuk, want dan kun je, dan kun je toch ook een beetje zo dat maatschappelijk debat een beetje meedraaien. Of mensen net op een andere manier tegen dingen aan laten kijken. En dat is, als het lukt, is dat wel tof.
Die aflevering over corona, die terugblik in 2070.
Ja.
Op een gegeven moment had je een fragment, een plakshot, dat mensen gaan terugkijken. Hè? De mensen die in het corona-verzet hebben gezeten, laten we zo maar even betitelen. Laten we even gelijk een fragmentje horen.
Ja, dat was onmiddellijk paniek. Iedereen begon meteen met hamsteren. WC-rollen, pasta, knakworsten.
Ja, en toen kwamen de Duitsers. Die namen de IC-patiënten mee. Hele harde jongens.
En toen schoten de Amerikanen ons te hulp.
Nou, die kwamen met vliegtuigladingen vol vaccins.
Die is 1,5 miljoen keer bekeken. Zeg
ja.
Dat goed?
Ja, het is deels op TikTok. Kijk, het lastige is wat een ding is. We hebben geen YouTube-kanaal. Dat is omroepwetten en bladibla. Dus dat is lastig ook, was dat om zelf dingen te delen. Dus alle losse fragmenten staan op NPO Start. De hele uitzending staat op NPO Start. Maar in principe mogen er geen fragmenten langer dan een paar minuten op YouTube verschijnen. Dus wat er na een tijdje gebeurde met die uitzendingen was dat al die fragmentjes wel losgeknipt werden. En op TikTok. En ik mocht er wel zelf wat op Instagram en op Twitter. Dus uiteindelijk was het heel lastig om daar nog eens het overzicht van te hebben. Van ja, maar ja, waar staan al onze filmpjes nu? En hoe vaak is dat bekeken? Dus aan het einde hebben ze eens gekeken. Nou ja, bijvoorbeeld dus het corona-veteranenfilmpje. Wat dat goed had gedaan. Als je nou gewoon eens kijkt hoe vaak is het op TikTok en al die dingen. Nou, op TikTok zijn er meerdere accounts. Dat is heel gek, want TikTok is natuurlijk heel veel originele dingen. Maar het is ook een platform vol met allerlei gewoon geripte televisiefragmenten. En er waren meerdere uploads op TikTok. Waar die ene 700.000, de andere 300.000. Ik had hem zelf nog op Instagram gezet. Toen, nou ja, goed, als je dat bij elkaar optelt, zat je volgens mij ruim op 1,5 miljoen. En dat zal nu al wel weer meer zijn.
Gaat de NPO daar nog iets aan doen? Gaan ze dat uiteindelijk niet veranderen? Want het is een beetje achterhaald, toch? Dat je daar helemaal niks mee doet. En terwijl het zo'n belangrijk medium is om een beetje exposure en...
Ja, en ik snap de overweging deels ook wel. Want je wil, kijk, het nadeel is dat je hebt ook het risico dat mensen vervolgens anders alleen nog maar je programma via YouTube gaan kijken.
Ja.
En het niet meer via de NPO gaan kijken. Dus dan heb je er ook niks aan. Maar volgens mij moet je toch een soort strategie bedenken waarbij het elkaar versterkt. En nu denk ik dat het onhandig was dat we geen... Het zijn juist ook fragmenten die heel geschikt zijn voor social media. En dat zagen we ook. Alleen dan wil je natuurlijk liever dat het op je eigen social media geüpload wordt. In plaats van geript op andere TikTok-accounts.
Ja.
Maar dat gaat... Dat is, die gesprekken lopen nog. En ik ben daar niet per se zelf bij betrokken. Maar het zou kunnen dat we dat in de toekomst wel mogen. Eigen YouTube
kanaal. Want als je kijkt naar de virals bijvoorbeeld van Lubach. Die zijn toch allemaal gigantisch viral. Dat was toch al op YouTube? Ja. Dus die, dat mag dan weer wel, die fragmentjes.
Volgens mij is de strategie van de NPO daarin een beetje veranderd. Dat ze meer mensen naar NPO Start willen leiden.
Het is streng geworden hoor. Ik heb bij RTL Nieuws gewerkt, RTL Z. En dan deelden wij ook fragmentjes uit onze eigen lijvers. En dat deed ik dan op mijn Instagram of op mijn Twitter. En dat waren echt fragmentjes van 25 seconden. En dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dat is echt verboden. Dat mocht alleen nog maar via RTL XL teruggekeken worden. Maar ja, niemand gaat zo'n nieuwsuitzending van 9 minuten... elk uur, dan terugkijken. Dus er waren nog wel mensen die dat deden.
En je ziet het gewoon, je kan natuurlijk op YouTube het automatisch aanvullen. Of je kan natuurlijk zien waar mensen op zoeken. Gewoon als je dus je ziet gewoon dat mensen op YouTube zoeken naar fragmenten van Plakshot. Maar die staan dan niet online. Dat is
zonde. Ja, zonde. Het is ook zo dom van de NPO dat ze daar niet mee in de tijd gaan. Andere vraag. Jij zegt, we kijken niet echt naar de kijkcijfers.
Het is niet zo dat een maandagochtend direct in de appgroep het ontploft.
Maandagmiddag.
Eigenlijk is niet. Nee, oprecht. Dat wordt niet echt over geappt. Daar hebben we het wel een beetje over. Maar...
Hoe bepaal je dan voor bijvoorbeeld voor het tweede seizoen vind ik interessant. Hoe bepaal je? Kijk, ik weet dat bij andere formats wordt gewoon gekeken naar de minuten. Hè? Dus waar stort het in of waar wat werkt bij formats. En dan proberen ze natuurlijk delen die instorten te veranderen.
Ja.
Doen jullie zoiets ook? Dat je kijkt naar een aflevering en kijkt, daar dat werkt minder goed. Daar moeten we iets anders voor gaan doen?
Dat doen we niet heel erg. Je hebt inderdaad zo'n kijkcijfercurve. Hè, dat je precies per minuut kan zien, of eigenlijk per seconde kan zien waar mensen afhaken en waar niet. Maar het is ook lastig omdat je... Wij zaten, het tijdstip verwisselde bijvoorbeeld ook steeds. Dus het begonnen volgens mij om de eerste uitzending was om 21:30. En de laatste uitzending was 21:45. Dus het is ook dan moeilijk, op basis waarvan schakelen mensen dan weg of schakelen mensen in. Dus we hebben ons niet te veel daardoor laten leiden en meer zelf gekeken. Wat vinden we sterk en wat vinden we minder sterk en moeten we aan die knoppen draaien. Maar eigenlijk hebben we ook tijdens het seizoen... ook niet hele grote veranderingen doorgevoerd. Dus zijn we nu bezig met evalueren en kijken of we het tweede seizoen dingen anders gaan doen. Maar ik vond het ook wel fijn om... Volgens mij stond het format in de basis, konden altijd dingen beter. Maar dus we hebben niet echt heel erg dingen lopen tweaken op basis van de kijkcijfercurve.
Krijg je dan van de NPO ook nog een soort van... dit moet je proberen te halen of dit zijn de verwachtingen? Is daar een soort van leidraad dat je...
Ik laat het een beetje langs me heen gaan. Want ik vind ook altijd... dat was ook toen ik begon met Voxpop op YouTube. Kijk, als jij een video gaat maken over whatever de reet van Femke Louise, dan klikken mensen wel. Maar ik vond het juist wel de uitdaging om een onderwerp waarvan je verwacht dat het niet per se heel erg goed scoort, om daar toch iets spraakmakends of iets interessants van te maken. Dus ik probeer me niet te veel te laten leiden door die kijkcijfers. Maar ik begreep, we moesten volgens mij 10% binnen de doelgroep halen.
Wat is de doelgroep van jullie?
Volgens mij is dat 18 tot 40. Is dat een bestaande doelgroep?
Zeker.
En dat schijnen we gehaald te hebben. Nou. Dus dat is fijn. Ja.
Zeker, ja.
Dus 10% van het totaal aantal 18 tot 40-jarigen moest je dan...
Nee, 10% van de mensen die televisie kijken.
Kijken, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, en het lijkt me als maker lijkt me ook fijn dat je daar niet zorgen om hoeft te maken. Dat lijkt mij heel irritant, dat ik de hele tijd in mijn achterhoofd heb van... ik moet nu 250.000 halen.
Ja, ik denk niet dat je daar een beter programma van
gaat. Nee, dat is irritante druk.
Niet zo'n soort programma. Omdat het ook, denk ik, soms juist goed is om tegen... We hadden bijvoorbeeld een stuk over een item over Pornhub en de misstanden op Pornhub. En dat eindigde... Het Veres Antoon, dat is de baas van Pornhub, heel weinig over bekend. Ook een beetje foute gast, ook een beetje fout bedrijf. Staan gewoon nog steeds op Pornhub, staan de video's van minderjarige vrouwen die er onvrijwillig op staan. Dus dat verhaal van Pornhub eindigde met een video van een minuut, waarin een pornoactrice uit de stal van Kim Holland met een foto van die Veres Antoon, nou ja, seksuele dingen ging doen. Nou ja, niet, je weet, dat is waarschijnlijk voor de kijkcijfercurve niet top. Want mensen die met het hele gezin op de bank zitten te kijken, de kans groot dat ze wegzeppen als wij daar opeens een minuut lang porno gaan uitzenden. Maar tegelijkertijd wel een leuke stunt om wat te doen. Dus nee, ja, dan laat ik me niet leiden door de kijkcijfers en de televisiewetten. Want ik geloof niet dat het daar, dat dit programma daar per se beter van wordt.
En wat ik wel geruststellende gedachten vind, ik kijk even naar jou, Kirstian. We hebben het gehad over Lubach, we hebben het gehad over Matthijs van Nieuwkerk, die... Nou ja, laag, die qua kijkcijfers lager zijn begonnen. En wel echt zijn uitgegroeid met hoge, tot presentatoren met hoge kijkcijfers. Volgens mij krijg je bij de NPO wel meer de tijd dan als Roel bij RTL 4 had gezeten.
Zeker. Ja, dat denk ik ook. Dus NPO is daar veel geduldiger in.
Fijnere zendergroep om voor te werken.
Ja, die willen wel dat je, die willen in ieder geval proberen te laten groeien.
Ja.
En die zoeken natuurlijk gewoon ook nieuw talent. En binnen de comedy is het gewoon heel moeilijk om mensen te vinden die daarin slagen. Heel veel mensen hebben het geprobeerd. Natuurlijk met programma's. En velen zijn ook weer helaas afgedropen. Dus in die zin, als ze iemand vinden, en Lubach is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, die heel succesvol is. Ja, en als Roel die kant ook op kan, dan...
Je bent nu verlegen. Jij hebt... Toen wisten we nog ineens dat we Roel binnen konden halen. Toen stak jij de loftrompet over.
Ik heb gezegd dat ik Roel dat ik het leuk vond. Ja, heb je die aflevering gehoord, Roel, dat ik dat zei over jou?
Nee, welke is dat?
Op het lijstje?
Ik weet even niet welke het was, maar ik was zeer positief over Roel.
Wat leuk.
Aflevering 5.
Nou, 5. Ja.
Ik weet het weer.
Nou ja, goed, dus dat. Zij, heb je voorbeelden, Roel, waar je met... jaloezie naar kijkt, dat je denkt, goh, dat zou ik
nou, ik heb wel in de voorbereiding, en dat ben ik nu weer een beetje aan het doen, in de voorbereiding van Plakshot heel veel zitten kijken. Dus bijvoorbeeld Charlie Brooker in de UK. Die had een programma Showwipe en Screenwipe. Het is lastig om het te vergelijken met een Nederlands format, maar het was ook... Dus een beetje een... Hij heeft bijvoorbeeld ook Black Mirror heeft hij medegeschreven. Het is een beetje een, zou ik zeggen, een Norse man. Zit ook heel veel mediacritiek in. Heb ik veel van gekeken, vond ik tof. Sacha Baron Cohen, natuurlijk met Ali G en Borat en Bruno, heb ik veel van gekeken. Maar ik ben bijvoorbeeld nu oude aflevering Cake op de Week aan het kijken.
Ja.
Om gewoon eens even te analyseren. Oh ja, hoe deden zij dat eigenlijk? En hoe bouwden zij die uitzending op? En oh ja, zij deden in die studio dan met z'n tweede commentaar. En daarachter verscheen dan iemand. Dus zo ben ik een beetje aan verschillende programma's aan het kijken. Om te kijken wat ik daar leuk aan vind. Of wat ik daar misschien een beetje uit kan halen. Dat is ook wel leuk om weer even te doen.
Kijk, op de Week is al een tijd geleden inderdaad. Het is wel leuk dat je dat kijkt inderdaad.
Ja, ik zat aan 92. Er staat best wel veel op YouTube.
32 jaar geleden. Ja. Fantastisch.
Ja. Ja. Maar nog steeds best wel goed. En sommige dingen, want het gaat dan ook over ministers. Die waarvan je het nooit hebt gehoord. Maar het is gewoon... Om te zien hoe ze dat aanpakken, is best wel leuk om te zien. Maar ook hele goede sketches zitten ertussen. Maar ook Wim de Bie heeft bijvoorbeeld best wel een beetje iets prekerigs over zich heen. Dat er soms ook dat je denkt, oh, maar volgens mij zit hier geen grap in. Is het gewoon een soort, ja, wil die hier een puntje maken? Nou ja, dus het is wel leuk om daar eens met een andere blik naar te kijken.
Wanneer ga je eigenlijk beginnen met het tweede seizoen?
We gaan halverwege mei ergens is de eerste aflevering. En we gaan in maart gaan we weer een beetje opstarten en ideeën verzamelen. En nou ja, dan in april weer een beetje opnemen.
En jij, je maakt het met dezelfde productiemaatschappij als Lubach.
Ja.
Als jij weer gaat opstarten, is Lubach in full swing natuurlijk.
Ja.
Gaat dat problemen geven qua redactie en dat soort dingen? Want gebruik je dezelfde schrijvers? Die zijn natuurlijk al heel lastig te vinden in Nederland, goede schrijvers.
Ja, nee, we schrijven... Een aantal mensen zit wel overlap tussen. Maar het is wel echt een ander team. Dus maar de hele kern van Lubach is heel anders dan mijn kern.
Wat denk jij voor Lubach? Want ik bedoel, jij zal ook met interesse naar hem kijken. Hij gaat nu 4 dagen per week.
Ja.
Je hebt nu één keer per week heb je iets gemaakt wat gaat over de actualiteit. Hij moet 4 dagen per week. Wat zijn jouw gevoelens daarover?
Ik vind het heel tof. Want hij had ook eerst bekendgemaakt dat hij ging stoppen met Zonder met Lubach. Volgens mij kwam dit toen langs. En dan kun je 2 dingen doen. Je kan het of niet doen, of je kan het wel doen. En het is in Nederland natuurlijk nooit gelukt om dagelijks zo'n soort show te maken. En ik denk als iemand het kan, dan is hij het. Ja. En volgens mij wordt er vanuit de NPO heel veel geld vrijgemaakt voor een groot team schrijvers, voor een goede studio. Dus ik denk dat het wel heel tof wordt. Ik ben heel benieuwd ook.
Ja. Ja, wij ook. Ik ook. Enorm benieuwd.
Maar er is dus moeite om aan schrijvers te komen, zeg jij.
Het is heel lastig, ja. Ja, je hebt gewoon goede schrijvers. En we hebben het vorige keer over gehad over wat in Amerika, dat daar wel 20 schrijvers zitten op een show.
Mm.
Nou ja, ik weet niet hoeveel er bij Lubach zitten, maar ik denk zeker een stuk of 10 en misschien nog wel meer. Als je bij jou al 6 zitten. Dus in die zin is het gewoon, het is heel moeilijk om goede schrijvers die ook nog betaalbaar zijn natuurlijk ook. Dat is het ook. Want je ziet bij bijvoorbeeld jongens die succesvol zijn, cabaretiers of stand-up comedians, als die op een gegeven moment in theater komen, ze krijgen one-man shows, die verdienen zoveel geld. Wij proberen ook vaak de Daniel Arendsen en de, noem ze maar op, de grote jongens, de Peter Pannenkoek. En de meeste jongens willen niks meer voor tv doen, want die kunnen met 1 seizoen in het theater staan al zoveel geld verdienen. En tv is eigenlijk alleen maar afbreukrisico. Dus heel veel van die jongens die op een gegeven moment succesvol worden, die gaan zich niet meer ervoor lenen. Of je moet met een fantastische aanbieding komen.
Ja.
Maar dus je moet het zoeken in waarschijnlijk jongens die een beetje nieuw talent binnen de comedywereld en de stand-up comedy, vermoed ik dat je daarin zoekt.
Ja, en ik heb het verleden veel dingen gedaan voor de Speld. Ik doe nog steeds wel eens dingen voor ze. En dat is fijn, want ik heb gewoon ook een aantal schrijvers meegenomen die ik ken van de Speld. En dat is fijn, want dat zijn mensen die waar ik al mee gewerkt heb. Mensen die actualiteit volgen, mensen die satire snappen. En dat is fijn, want dan moet er nog een beetje soms nog wat televisieervaring meegekregen hebben. Maar dat is ontzettend.
Ja, dat ook alles leuk. Moet samenkomen, want iemand kan wel humor hebben. Ja. Wat ik net aanhaalde, diegene die moppen staat te tappen op een feestje, dat is misschien net niet de persoon die je dan zoekt.
Nee, dat is ook het leuke van zo'n team, dat iedereen daar weer wat anders inbrengt.
Is het nou ook zo, ik weet bij Dit Was Het Nieuws, dat ze die schrijversgroep hebben en dat als jouw grap in de uitzending komt, krijg je extra betaald? Of je krijgt zelf zoiets van, dus ze schrijven allemaal grappen en dan krijg je iets van 100 of 200 euro per grap. Dus als jij heel goed bent, je krijgt heel veel in die show. Werkt het bij jou ook zo?
Nee, we hebben gewoon mensen krijgen betaald of ze nou grappen.
Of ze maar je rekent ze er wel op af. Op een gegeven moment denk je, luister, ik gebruik jouw grappen nooit. Dus of je zorgt...
Ja, maar het is ook meer dan alleen maar grappen. Want het is ook... het is ook... Iemand kan een vaag idee hebben waar iemand anders op voorbouwt. Denkt, dit moeten we doen.
Ja.
En iemand anders zegt, maar dit is leuk. En iemand anders zegt, maar dan moet je een beetje op zo'n manier. En iemand anders zegt dan weer, maar je moet je wel... dan moet je niet zo'n pet op hebben, want dat is een beetje over de top. Oh ja, dan zit iemand... Dus het is ook... Ja, het is die dynamiek.
Creatief team
is,
bij elkaar.
Is heel belangrijk. Ja, dus het is ook vaak heel lastig te zeggen. Oh ja, dit komt van die persoon. Of dat komt van die persoon. Dat is ook echt iets wat met z'n allen ontstaat.
Ja.
Is iets wat je als dit. Stel dat dit over een aantal seizoenen waanzinnig succesvol is. En jij stopt op je hoogtepunt. Is er dan iets anders wat je zou willen maken? Dat je zegt: mijn droom is ooit om een comedy-serie of een Black Mirror te schrijven? Of. Wat stel dat de sky the limit is, waar zit je dan? Wat zou je dan willen doen?
Ja, het is flauw antwoord, maar ik vind dit nu zo ontzettend leuk.
Deze
podcast maken. Jelle zou kunnen vervangen in deze podcast.
Ja, dat jullie me, samen.
Nou, dat lijkt me heel goed.
Dat tekent Kirsten Jan voor, denk ik.
Het lijkt me wel leuk om nog een keer het theater in te gaan met die one-man show waar je het over hebt. Dat lijkt me best wel leuk om op termijn te doen. Maar wat ik het fijne van dit programma vind, er zijn zoveel verschillende dingen die ik er in kan stoppen, van zingen tot sketches, van straatdingen, van een column in de studio, dat ik me daar volgens mij nog hartstikke goed in kan ontwikkelen. Dus ik heb nu niet echt een soort volgende stap naar het eerste.
Nee, dat moet. Het is ook een beetje vroeg, maar ik dacht, wie weet, je dromen, het is nooit goed, nooit slecht om te dromen.
Maar dit is wel een beetje mijn droom, dit programma.
Nee, ik snap het. Het is
een nieuwe droom. Een nieuwe droom bedenken.
Ja, het is natuurlijk leuk dat je hebt iets voor jezelf gecreëerd waar je inderdaad, wat je net zegt, eigenlijk alles kan.
Ja.
Er is ook gewoon een eer, toch? Als televisie, als een omroep jou benadert en zegt, wil je een televisieprogramma gaan maken?
Nou ja, wat ik heel tof vond is dat ik het zelf mede mocht ontwikkelen. Er zijn natuurlijk heel veel formats worden natuurlijk aangekocht. Er worden heel veel formats ontwikkeld waar natuurlijk iemand opgezet wordt. En het is zo leuk om zelf gewoon van scratch zo'n format op te bouwen. En er allerlei dingen in te doen die je leuk vindt, die je fijn vindt, die je grappig vindt. Dat is ook zo'n ontzettend luxe en zeker geen vanzelfsprekendheid. Dus daar ben ik wel heel trots op.
Ja. Een lastig format, zei jij net, Kirstian. Is dat format van Plakshot, zou dat te verkopen zijn in het buitenland?
Ik denk dat het moeilijk is, want ik denk dat het inderdaad heel erg hangt op Roel. Dus dan
krijg je... Hoe het in Duits is, ja.
Dan krijg je die discussie inderdaad. Nou ja, Linda gaat volgens mij voorlopig niet meer in Duitsland op de buis komen. Ook niet in Nederland, dus wie weet. Moet je eerst naar de nonnen toe. Maar ja, dat is lastig dus. Dus je moet iemand hebben die dat aandurft. Bij dit soort formats, als je daarmee naar het buitenland gaat, dan zegt een koper altijd van ja, maar wij hebben niet zo'n presentator die dat allemaal kan. Dus dat
lijkt me ook random, eerlijk gezegd hoor. Ik bedoel, mijn broer die af en toe dan...
dat is echt jouw broer, hè?
Ja. 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 Die af en toe dan inbreekt of iets er doorheen zegt, ja, dat is dan deel van het format.
Ja.
En dan moet er in het buitenland moet er ook een broer, ja, zeg maar, ja. Ik zou ook zeggen, ik herinner me nog dat Jan-Jaap van der Wal, die heeft ooit toen een Nederlandse versie gemaakt van The Daily Show. Waarbij volgens mij ook, en toen had hij een interview met Jon Stewart op de eerste aflevering, dat Jon Stewart zei, waarom heb je dit format aangekocht? Waarom heb je het niet gewoon gejat, een andere naam gegeven en net iets anders gedaan? Ik vraag me, waarom gebeurt het eigenlijk? Waarom zou je zo'n format eigenlijk aankopen? Want dat is toch, verandert één klein dingetje en het is...
Nou ja, dat proberen ze natuurlijk ook. Er zijn genoeg rip-offs waar ze het veranderen. En dan moet je het ook veranderen. Maar vaak merk je dan dat het niet werkt. Dus waar ze eerder voor gaan is dat ze zeggen... we nemen het format over met de Bijbel. Dat is al helemaal, dat werkt.
Ja.
Dan betalen we liever iets ervoor... en dan hebben we iets meer zekerheid.
Nou ja.
Dus dat is vooral de reden. En zo'n Bijbel is heel veel waard... omdat je dan niet het wiel helemaal opnieuw hoeft uit te vinden. Maar voor comedy blijft dat heel moeilijk. Dus we hebben het vorige keer ook al over gehad... dat soort formats heel moeilijk te verkopen zijn.
Ja.
En de enige die daar een beetje... de Amerikaanse zijn een aantal Amerikaanse shows... die nog wel verkocht worden. Maar ook eigenlijk maar minimaal. Want even tot hier bijvoorbeeld wat gigantisch scoort. Ja, dat is ook moeilijk te verkopen.
Ja.
En dat is toch echt wel een heel strak format. Maar dat hangt zo op die talenten van de twee makers.
Ook moeilijk voor productiebedrijven natuurlijk. Dan zit er natuurlijk veel meer in de verkoop van andere formats dan in dit soort formats.
Ja, dus nee, dat is echt... Dit was het nieuws, is wel... Je hebt de panel comedy shows. Die worden nog wel verkocht.
En QI toch? Of heet dat?
QI heb je in Engeland. Je hebt in Engeland een van mijn favoriete 8 out of 10 cats. Wat echt fantastisch is. Echt heel erg grappig.
De lama's was natuurlijk aangekocht. Whose Line is het?
Ja, klopt. Dat is daar weer op gebaseerd. Dus je hebt in Engeland echt een traditie van fantastisch. Je hebt daar natuurlijk zoveel comedians. Dus die hebben gewoon een soort panel. En dan of het gaat over het nieuws of over sport. Of over inderdaad QI gaat dan over wetenschap. En het wordt eigenlijk altijd wel leuk daar. Omdat die kwaliteit zo groot is. En die worden nog wel eens verkocht. Omdat daar ook echte spelrondes in zitten. Met 4 foto's en de odd one out. En dat soort dingen. En als je dan een beetje leuke mensen hebt zitten, dan kunnen die er ook nog wel wat van maken.
Ja.
Maar het gegeven dat je elke week, wat jullie doen natuurlijk, wat gewoon echt heel, heel lastig
topsport.
Is. Het is echt topsport. Daarom vind ik het leuk om te horen. Ik zie Roel een beetje zo van, dat valt wel mee.
Ja, heel bescheiden.
Ik vind topsport altijd, zeg maar. Ik denk dat wat Ronaldo of Messi... De 2 voetballers die ik ken doen, dat het nog net een stukje zwaarder is dan wat wij doen. Maar...
Nee, die krijgen ook net iets beter betaald.
Net iets meer betaald.
Dat is waar. Ja.
Dus dat is ook wel weer in evenwicht. Maar goed, het is. Daarom is het leuk om. Vond ik het leuk om te horen hoe zo'n week eruit ziet. Als je dan ziet hoe jullie vanaf maandag tot en met eigenlijk bijna tot en met zondag daarmee bezig zijn. En meteen weer de dag erop weer door.
Ja. En je had het net over die Bijbel van die andere programma's. We hebben dus die Bijbel niet. Die zijn we zelf aan het maken. Dus het is ook wat ook leuk is. Want je hebt met elkaar ook wel eens discussies van... Is dit Plakshot? Is dit een Plakshot onderwerp? Is het geen Plakshot onderwerp? Is dit een Plakshot vorm? Of niet? Wat ook leuk is. Maar ook, er is ook niet daar inderdaad een soort Bijbel waar je aan vast kan houden. Dat moet je zelf met elkaar ontwikkelen.
Maar wordt het programma dan ook een soort van jou? Want jij bent erbij betrokken. Je hebt het programma mede bedacht. Ze kunnen niet zeggen, in het tweede seizoen gaan we met Kirstian van Nieuwenhuizen doen in plaats van Roemaal.
Ik moet even contractueel checken hoe dat zit.
Als het verkocht wordt, krijg je een beetje geld dan.
Ja, dat is wel. Heb je nog wat rechten?
Ja, moet ik ook even checken. Ja, nee, ik heb daar niet heel goed in gedoken. Nee. Maar volgens mij, ik denk dat het lastig is om dat opeens iemand anders te laten doen.
Ja, toch?
Ja, ik denk dat het wel een grote rel zou dat wel worden.
Ja. Gaat er veel veranderen in seizoen 2?
Ja.
Ja, we zitten nu nog een beetje in de evaluatie van seizoen 1. Ik ben er ook nog een beetje over aan het nadenken. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Het gaat niet totaal op de schop. Maar wel wat dingetjes, denk ik, anders. Ik zit nou ook, ik heb gewoon de eerste weken toen het klaar was, gewoon het even helemaal links laten liggen. Ik zat dan laatst, had ik even twee uitzendingen terug te kijken. En toen dacht ik wel, oh ja, hier kan nog, dit zou nog wel een beetje anders kunnen. En het is ook gewoon voor mij de hele vorm om vanaf een bank of vanaf de tafel in een camera met een autocue te praten zonder publiek, zonder respons. Best wel een lastige vorm die redelijk nieuw was voor mij. Nou, dat zou ook een beetje aan het zoeken van wat voor grappen werken dan goed. Moet je toch uitspelen? Moet je het klein houden? Is het een beetje onderkoeld? Nou, nu ik daar weer wat meer tijd voor heb om daarop terug te blikken, zie ik ook wel wat meer. Oh ja, maar misschien kan er toch nog wat meer interactie met mijn broer. Kunnen er misschien nog wat meer ongescripte dingetjes in.
Of toch meer publiek erbij?
Ja, het wordt er denk ik een heel ander programma van. Denk ik.
Nu weet nog wel met, ik wil niet de hele tijd Lubach aanhalen, maar het is makkelijk, want die had op een gegeven moment publiek en toen werd het op een gegeven moment zijn team eromheen, die dan om hun eigen grappen gingen lachen. Ja. Dat zie ik dan ook niet bij jou. Dat je scriptschrijvers of je collega's daar gaan zitten en om hun eigen grappen gaan lachen.
Nee, maar ik denk ook als je daar met een publiek zit, dat het ook wel weer heel erg misschien Lubach wordt.
Ja.
Juist. Ik vind juist het vervreemdere van die woonkamer dat absurdistische vind ik ook wel lekker. Maar daar kunnen we misschien ook nog meer. Daar kunnen we misschien nog mee doen. Maar het is ook gewoon qua spel. Is een autocue lezen. Intussen handelingen uitvoeren. En je grappen timen. En het is best wel best wel uitdagend. En het is ook heel tof om dat te leren. Maar daar zit gewoon ook nog winst in. Dus ik hoop dat het tweede seizoen weer een stukje beter wordt. En die filmpjes. Dus dat is de ene helft. De andere helft zijn die filmpjes. En daar... ja, er zijn ook wel dingen waar die misschien een beetje anders gaan doen. Bijvoorbeeld die verslaggevers, zoals die Duitser, Gijs Roeldemakers. Dat is wat Gijs Rademakers, iemand die live op straat allerlei
met peilingen.
Peilingen doet, ja, die live in beeld verschijnen. Maar dus volgens mij kunnen daar nog wel een aantal van die verslaggevers bij. Dus nou ja, goed,
nieuwe typetjes.
Ook weer, ja.
Ik lees het nieuws en Kirsten Jan denk ik ook. Hè. Je leest het nieuws, je stuurt het een keer naar elkaar door. Maar jij denkt natuurlijk gelijk staat bij jou plakshot aan. Gelijk van, wat moet ik er in een programma mee? Je kan niet meer normaal naar nieuws kijken, denk ik.
Nee, dat gaat een beetje op en af. Dus die weken van dat ze die uitzending hadden, was het inderdaad echt heel erg dat je alles leest, heel instrumenteel. Wat, oké, zit hier iets in? Kan ik hier iets mee? En dat was ook in die tijd dat die coronamaatregelen veel strenger werden en bijna tegen code zwart aan zaten. En je vergeet, ik weet nog dat we op vrijdagavond die persconferentie hadden en wij zaten helemaal te denken, wat gaan we hiermee doen? Oh ja, we hadden een verhaal over code zwart. Wanneer is iets eigenlijk code zwart? En ik liep toen s'avonds om 9:30 naar buiten. Ik ging naar mijn vriendin toe en opeens dacht ik, maar er waren echt net nieuwe maatregelen en morgen is het weer anders. Maar je vergeet een soort een beetje de echte wereld. En dat is wel lekker om nu weer even rust te hebben van plakshot. Om gewoon weer nieuws te kunnen volgen. En dingen te kunnen lezen waarvan je denkt, dat is eigenlijk wel geestig. Dus ik zat bijvoorbeeld ook jullie podcast gisteren te luisteren. En toen dacht ik bijvoorbeeld, ik schrijf dan wat inspiratiedingen op. En jullie zeiden bijvoorbeeld ook dan dingen. En gewoon ook als je dus heel druk bent, dan mis je... Dan sta je er niet meer voor open. Want dan ben je zo'n tunnelvisie aan het kijken. Oké, kan ik hier iets mee?
Mm.
En nou kun je gewoon wat boeken lezen. Kranten lezen. Podcast luisteren. Bijvoorbeeld, je had het over in een eerdere uitzending. De talkshow host niet luisteren naar gasten. Het ging volgens mij over Margriet.
Ja.
En dan een vragenlijstje afwerken.
Ja.
Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Misschien wel leuk omdat dat op straat als verslaggever. Dat je dat behandelt, dat wel bespreekt. En volgens een verslaggever op straat, die inderdaad ook totaal niet luistert naar de geïnterviewde. En gewoon
maar dat zie je ook gewoon eigenlijk
de
doen.
Volgende vraag stelt.
Ja.
Dat is volgens mij een leuk idee. Dus dan, nou goed, dat soort dingen, dat schrijf ik dan op. En zo
leuk.
Hoop ik dat ik volgend seizoen weer een gigantische
lijst. Maar op ideeën gebracht.
Nou ja, dat doen we graag.
Maar dat is wel fijn. Dat is echt fijn van dit soort podcasts. Dat je gewoon, ik was natuurlijk aan het lopen en ik was aan het luisteren. En ik dacht, oh ja, is wel... Oh, dat is wel leuk, een leuke observatie. Oh ja, zou ik daar iets mee kunnen?
Even een leuk zijpaadje. Maar Kirsten Jan zegt altijd, iedereen wil een talkshow. Zou jij ook een talkshow willen?
Nee. Nee, ik denk dat er heel veel mensen...
Dat is ook nieuws, hè?
Ja, nee, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat beter kunnen. En heel veel mensen zijn die dat leuker vinden. Die mensen die op één presenteren, die benijd ik niet. Want je moet dan, ja, dan moet je over de waan van de dag gaan hebben met weet ik veel. En dan moet je geveinsd objectief zijn. Doen alsof je geen mening hebt. En dan moet je daar met Wieber van Haga een gesprek gaan hebben over whatever corona. Het lijkt me niks.
Heel lastig om dat te doen.
Ja, ik denk dat ik het lijkt me zo moeilijk om. Het lijkt me zo moeilijk om. Je moet over alle onderwerpen meepraten. Ook ik heb niks met sport. En dan moet je dan. Ik heb voor het AD een live show een aantal keer per dag. Heb ik een tijd gedaan. En dan moest ik ook dan over met Sjoerd Mossou. Moest ik het dan hebben over eredivisie voetbal in het weekend. En ik kijk echt nooit voetbal. En ik moest echt. Oh ja, is het nou NEC of is het NEC? Of is het NAC of NAC? En dan weet je dat ik echt dat. Oh ja, kut, wat was het ook alweer? En hoe heette dan die voetballers? En nou ja. En het En dan moet je dan, en dan lees je natuurlijk, bekijk je dan een beetje zo'n samenvatting in, lees je dan in en dan ga je het soort van het gesprek aan. Maar eigenlijk weet ik er niks van. En het interesseert me niks. Dus je staat er een soort toneelstukje te doen. Ja. En als je dat na een tijdje door hebt dat ik dat toneelstukje sta te doen, zie je het ook gewoon bij de talkshows. Dat ook, zeker bij zo'n op één, waar ze natuurlijk met heel veel presentatoren werken, ja, zitten mensen daar natuurlijk gewoon geveinsd geïnteresseerd te doen in mensen die ze eigenlijk niks boeit. Ze hebben het niet geregeld, want de redactie heeft bedacht wie er dan moet zitten. Ja, I don't know. Vind ik ook niet zo eerlijk of zo naar je gasten toe. En ook niet zo eerlijk naar jezelf toe. En niet zo eerlijk naar de kijker toe.
Nee, dat vond ik toen ook wel verhelderend aan Sander Schimmelpenning. Die zei, ja, nou ja, het past me eigenlijk helemaal niet. Ik vind het niet zo leuk. En er zitten heel veel dingen bij die me ook niet interesseren.
Ja.
Dacht ik, ja, dat kan ik me wel, zou ik me ook wel kunnen vinden.
En ik kan me voorstellen, zo Matthijs van Nieuwkerk, die na een tijdje bij de Wereld Draait Door daar natuurlijk zo erg zijn eigen format van had gemaakt, dat hij natuurlijk gewoon de onderwerpen besprak die hem interessant leken. En de redactie reikte hem natuurlijk dingen aan waarvan ze dachten, nou, dat past misschien bij Matthijs. Dat is denk ik weer een ander verhaal, maar ja, ik denk ook gewoon niet dat per se is waar ik het beste in ben.
Hey, tot slot, we hebben het al een beetje besproken. In de lente dus, tweede seizoen, Plakshot. We kunnen weer heel veel leuke dingen verwachten. Je gaat evalueren en dan kijken wat wel terugkomt of waar nog aan geschaafd moet worden. Zijn er nu al grotere thema's die je zou willen behandelen? Ik denk sowieso wel dat het nieuwe kabinet erin terug gaat komen.
Ja, en de grote verrassing is natuurlijk wat gaat er gebeuren met corona. Want dat was vorige reeks gewoon kloten. Dat is sowieso kloten, maar... Ja, week 1 ging het nieuws toch overal over. En in week 7, onze laatste week, was het nieuws van alleen nog maar corona, extra maatregelen, code zwart. Bij Voxel had ik na een tijdje hetzelfde. Ja, ik al 2 jaar bezig. Ja, iedereen is moe, maar ook gewoon om weer dingen te blijven bedenken met corona is soms stom. Want dan heb je allerlei ideeën en dan komt er weer zo'n nieuwe golf doorheen. En dan... Ja, om het dan te gaan hebben over whatever mannelijkheid of over nou ja, andere thema's. Dat valt dan heel erg uit de toon als die ziekenhuizen bijna vol liggen, ja. Of als alle winkels dicht zijn. Dus ik hoop dat zo min mogelijk over corona.
Ja, ook voor de humor op tv is het beter als corona gewoon voorbij is.
Ja, weer is het anders.
Ja, laatste woord aan jou, Christian.
Ik vond het leuk dat Roel er was. Dat wilde ik in ieder geval even zeggen.
Ja.
Dank voor de uitnodiging.
Ik vond het ook leuk dat jij er was. En nou ja, je hebt een aantal podcasts geluisterd. Het was nogal lastig om mensen met statuur naar deze studio te halen.
En nu gaat het balletje rollen, hoop ik.
Nu gaat het balletje rollen.
Nu hebben we de standaard is hoog nu. Hè? De lat ligt hoog.
Niemand van SBS6 komt meer langs, hè? Door al jouw
dat zal lastig worden, slechte woorden. Dat klopt. Ik denk dat lastig wordt. Maar volgens mij hebben we heel veel mensen vrij nu op dit moment. Dus,
denk ik ook. Roel Maandrink, dankjewel. Top dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Als je ons volgt, dan verschijnt die automatisch in je podcastfeed. Hoi.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.